Ja, dat is altijd weer een prachtig lied, hè? Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Geweldig dat we ook die toekomst mogen weten. Dat wil zeggen, niet misschien in detail hoe die toekomst er morgen uit zal zien, maar wel geweldig dat we dat profetische woord van God mogen hebben. En dat we mogen weten hoe, ja, ook uiteindelijk toch de ontwikkelingen in deze wereld, die toch zorgwekkend zijn. En zeker niet alleen in ons eigen land, in ons eigen Europa, maar ook als we ook verder kijken naar het Midden-Oosten, waar het voortdurend spannend is. U heeft het misschien gehoord dat Gilad Shalit, wordt vrijgelaten, die Israëlische soldaat die in 2006 is gekidnapt en nu wordt uitgeruild met honderden gevangenen die allerlei aanslagen onder andere op hun geweten hebben. Enerzijds vreugde straks in Israël voor de terugkomst van deze soldaat. En aan de andere kant ook zo ongelooflijk veel zorg. Want ja, diegenen die dus nu worden uitgeruild, die gevangenen, wat zullen zij ook verder weer aan dood en verderf mogelijk weer gaan zaaien. De wereld, broeders en zusters, die op alle fronten in brand staat. En wat een geweldig voorrecht is het dan dat wij dat woord van God mogen hebben. Wat geweldig dat wij ook dat profetische woord tot onze beschikking mogen hebben. En dat wij ook die hoop hebben waar ook dit lied zo van zingt. Straks bij de Here te mogen zijn. Geweldige vreugde voor u en voor mij. En tegelijkertijd, en daar wil ik toch ook vanmorgen even iets over zeggen, ook zo belangrijk dat ook het Joodse volk bekendgemaakt wordt met die hoop. Het Joodse volk waaruit de Messias, de Heer Jezus Christus, is voortgekomen. En het is opmerkelijk dat ook de apostel Paulus zegt in Romeinen 11, dat door hun val het heil tot de heidenen is gekomen. Wonderlijk wat we aan dit volk te danken hebben. En opmerkelijk dat daar een verband ligt met hun val, hun afwijzing van de Messias en het feit dat daardoor dat heil ook naar ons is gekomen. En dat wij de Heer Jezus Christus mogen kennen als onze verlosser en zaligmaker. Dat mag ons verheugen vanmorgen. Maar mag het ook zo zijn, broeders en zusters, dat er ook mededogen is met het volk dat de Messias nog niet kent. Het volk waar ook de apostel Paulus ook over zegt in Romeinen 9, dat hij een voortdurend smart heeft en een hartzeer heeft. En zelfs wel van Christus verbannen zou wensen te zijn ten behoeve van zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees. En het is ook zo dat ik het op mijn hart heb om ook even iets te zeggen over deze afgelopen zomer, waar wij, wij zijn Erik Browning, een Engelse broeder van het Bijbelgenootschap, dat deze Bijbels uitgeeft, tweetalige Oude en Nieuwe Testamenten. Wij zijn, dus ik met hem, naar Zuid-Amerika geweest. Het is zo dat Gerda, mijn vrouw en ik, hebben daar 4,5 jaar de Here mogen dienen. En dat is al enige tijd geleden, namelijk van 79 tot 84. Het is wonderlijk hoe daar in Bolivia de Heere ons een last op het hart heeft gegeven voor het Joodse volk. En eigenlijk van dat moment af ook het verlangen hadden om ooit nog eens de Joodse gemeenschappen in Zuid-Amerika te mogen bereiken. Wel nu na 2 jaar werk, voorbereidend werk, is deze tenacht dit Oude Testament gereed gekomen. En dat is zoals u ziet in het Hebreeuws en in het Spaans. En die hebben we samen ook met de Hebreeuws-Spaanse Nieuwe Testament mogen aanbieden aan de Joodse gemeenschappen in Zuid-Amerika. Dat wil zeggen, niet heel Zuid-Amerika, want we hebben ons beperkt tot Argentinië en Uruguay. We zijn geweest achtereenvolgens in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, en Montevideo in Uruguay. En we hebben daar echt mogen ervaren hoe wonderbaar de Heere de weg heeft geopend naar zijn volk. En hoe de Heere ons de gelegenheid heeft gesteld om vele van deze Bijbels te verspreiden onder de Joodse gemeenschappen aldaar. Overigens, is het ook een geweldige grote vreugde te mogen constateren dat het werk ook wordt voortgezet, zowel in Buenos Aires als ook in Montevideo. Er zijn inmiddels al zo'n 4 pallets met Bijbels verzonden en het werk wordt voortgezet. Er zijn daar in beide steden een aantal werkers die ook het verlangen hadden al lange tijd om het Joodse volk bekend te maken met hun Messias. En nu dus ook voortgaan om hen dus ook deze prachtige Bijbel aan te bieden. We zijn daarvoor enorm dankbaar. Maar broeders en zusters, tegelijkertijd met deze reis is ons ook weer opgevallen hoe de Joodse gemeenschap in enorm veel angst leeft. We hebben gezien, zowel in Buenos Aires als ook in Montevideo, hoe daar de Joodse gebouwen worden bewaakt, hoe daar de Joodse gebouwen, voor de Joodse gebouwen allemaal betonblokken zijn opgesteld die deze gebouwen moeten beschermen tegen allerlei terroristische aanslagen, die overigens ook in het verleden, met name ook in Buenos Aires, hebben plaatsgevonden. Een verschrikkelijke aanslag op het Joodse gemeenschapscentrum en ook op de ambassade, waar honderden doden en gewonden bij zijn gevallen. Angst, en ja, dat zien we niet alleen in deze Joodse gemeenschap in de steden die ik u net opnoemde, maar eigenlijk wereldwijd. Angst in Israël onder de Joodse gemeenschappen, ook in de diaspora en ook in ons eigen land. En dat bepaalt ons ook, broeders en zusters, bij het gedeelte wat ik vanmorgen met u zou willen overdenken. En u vindt dat gedeelte in Genesis 29. En dan wil ik het vanmorgen met u hebben over de zonen van Jacob en Lea. En dan ook vooral de betekenis van die namen. Genesis 29, en we lezen dan vanaf vers 31. Genesis 29 vanaf vers 31. Toen de Heere zag dat Lea niet bemind was, opende hij haar schoot, maar Rachel bleef onvruchtbaar. En Lea werd zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Ruben. Want, zo zeide zij, voorwaar de Heere heeft mijn ellende aangezien. Voorwaar, nu zal mijn man mij liefhebben. En zij werd wederom zwanger, baarde een zoon en zeide, voorwaar de Heere heeft gehoord dat ik niet bemind ben. En hij heeft mij ook deze geschonken. En zij gaf hem de naam Simeon. En wederom werd zij zwanger, baarde een zoon en zeide, nu zal mijn man zich ditmaal aan mij hechten, omdat ik hem 3 zonen gebaard heb. Daarom gaf zij hem de naam Levi. En zij werd wederom zwanger, baarde een zoon en zeide, nu zal ik de Heere loven. En daarom gaf zij hem de naam Juda. Toen hield zij op met baren. Wel, het eerste wat in dit gedeelte opvalt is dat Lea aan haar zonen niet zomaar willekeurige namen gaf. We zullen ook die namen met elkaar ook eens nagaan en ook zien hoe zij in die namen die zij aan haar zonen gaf ook iets tot uitdrukking bracht van de wijze waarop de Heere in haar leven had gehandeld. Iets tot uitdrukking bracht in de wijze waarop zij de Heere heeft mogen leren kennen. En natuurlijk, broeders en zusters, wat in dit gedeelte toch ook weer vooral ook opvalt, is dat Lea inderdaad niet alleen in deze namen tot uitdrukking brengt wat de Heere voor haar betekende, maar tegelijkertijd eigenlijk ook tot uitdrukking brengt de geweldige grote smart die Lea heeft gekend in haar leven. U kent denk ik wel de geschiedenis daar voorafgaand als Laban Jacob bedriegt. Jacob die te kennen had gegeven Rachel te willen hebben en ook voor haar ook 7 jaar Laban wilde dienen. Maar dan vervolgens niet Rachel krijgt, maar Lea. En wat een verdriet moet dat voor Lea zijn geweest. Want zo lezen wij in vers 30 van Genesis 29. Jacob kwam ook tot Rachel, want inderdaad ook Rachel werd zijn vrouw. Maar er staat er en hij had Rachel lief, Jacob. In tegenstelling met Lea. En wat moet dat voor Lea hebben betekend? Lea, die door Jacob toch in feite de tweede keus was. Lea, die niet geliefd werd zoals Rachel door Jacob werd geliefd. En misschien denk ik dat daarin eigenlijk ook zo'n herkenbaar beeld ook ligt van het Joodse volk. Ik denk dat we in Lea iets herkennen van Israël. Het Joodse volk, broeders en zusters, dat ook niet bemind is onder de volken. Sterker nog, het Joodse volk dat eigenlijk eeuwenlang en ook vandaag aan de dag zo ontstellend wordt gehaat. En weet u wat zo opvalt als je niet alleen dit leest, maar ook bijvoorbeeld in Ezechiël 16, waar we lezen op, ja, in poëtische termen het ontstaan van het volk als geboorte zonder postnatale zorg. Het is heel opmerkelijk wat Ezechiël schrijft. In Ezechiël 16 vanaf vers 4, daar vindt u die opmerkelijke woorden. Ezechiël 16 vanaf vers 4... Daar lezen wij, het is daar de Heere die daar eigenlijk vol ontferming eigenlijk, ja, dat volk aanschouwt. En dat dus beschrijft met, ja, in poëtische termen. Wat uw geboorte aangaat, toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden. En werd gij niet tot uw reiniging met water gewassen. Ook werd gij niet met zout ingewreven, nog in windsels gewikkeld. En dan staat er vers 5, geen oog zag met ontferming op u neer om uit mededogen één deze dingen aan u te doen, maar gij werd weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven toen gij geboren werd. Opmerkelijk eigenlijk dat hier Ezechiël, de Heere, door de mond van Ezechiël al getuigt hoe er door de volkeren naar Israël gekeken werd. Men hechtte geen waarde aan het leven. Ontstellend. Zoals ook vandaag aan de dag eigenlijk geen waarde aan dat leven wordt gehecht. En dan denk ik aan dat leven in de moederschoot wat vandaag aan de dag al in het geheel niet meer veilig is. Geen waarde aan wordt gehecht. En het zou zomaar kunnen dat er ook vanmorgen in ons midden onder ons zijn die zeggen, ook aan mijn leven is eigenlijk geen waarde gehecht. Ook mijn ouders hebben mij eigenlijk nooit die liefde gegeven die verwacht mag worden van een vader en een moeder. Misschien zijn er ook vanmorgen in ons midden die ook het ervaren dat, ach, hun leven misschien zo weinig waardevol wordt geacht. Op school of op je werk of in je familie omdat je christen bent. Dat zou zomaar kunnen. En dat is eigenlijk ook het deel van het Joodse volk. Er wordt geen waarde gehecht aan hun leven. En dan denk ik nog niet eens aan wat er in de Holocaust allemaal heeft plaatsgevonden. Hoe dat Joodse volk is gedehumaniseerd geworden en inderdaad als ongedierte werd uitgeroeid. Maar ook vandaag aan de dag, waarin in het Midden-Oosten en in Israël mensen ja, zichzelf wel desnoods wel opblazen om daarmee zoveel mogelijk Joodse mensen de dood in te jagen. Ongelooflijk de haat. Ongelooflijk hoe de geschiedenis van Israël zoveel Hamans heeft gekend. Die het ja, ten doel hadden om dat Joodse volk uit te roeien. En dat is wat Ezechiël beschrijft. Omdat men geen waarde hechtte aan uw leven toen gij geboren waart. En dan staat er zo mooi in vers 6, Ezechiël 16. En dan staat er, toen kwam ik voorbij. En ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. En dat is bijzonder, hè? Eigenlijk zie je daarin wat dat woord van de God tot stand kan brengen. Als de Heere zegt leef, dan komt dat dode tot leven. Overigens zie je dat natuurlijk ook prachtig weer terug, ook in Ezechiël hoofdstuk 37. Weet je wel, die dal van die dorre doodsbeenderen waar dan ook Ezechiël over moet spreken. En tot moet spreken en over moet profeteren. En dan zie je dan ook dat op het moment dat dat woord gaat klinken, die doodsbeenderen dan ook gaandeweg bij elkaar gaan komen. En gaandeweg daar leven gaat komen, een beweging gaat komen. Wel, en dat is wat ook Lea heeft mogen ervaren. Ook zij heeft mogen ervaren dat de Heere haar dat leven wil geven. Zoals ook vandaag aan de dag de Heere ook zo verlangend is om zijn volk dat leven te geven. Dat leven dat hij wilt openbaren door zijn woord, het geschreven woord. Maar natuurlijk in het bijzonder ook dat leven dat hij wil geven in het vlees geworden woord. De Messias, de Heer Jezus Christus, die uit dat volk is voortgekomen. Want u weet het, hè, zowel het vlees geworden woord als ook het geschreven woord is uit dit volk voortgekomen. Dat zijn de Joodse profeten, apostelen en evangelisten die dat woord hebben mogen optekenen. En het is ook het Joodse volk geweest dat ook door de eeuwen heen, generatie op generatie, dat woord heeft overgeleverd. Dat woord dat we ook nu aan het Joodse volk weer mogen teruggeven. Lea. Weet u, de naam Lea komt van het werkwoord la'a. En dat betekent aangevochten. Moe gestreden. En je zou kunnen zeggen, dat is Lea ten voeten uit. Aangevochten, moe gestreden. En u weet het, hè? De ogen van Lea waren flets. Zo kun je lezen in vers 17 van Genesis 29. Fletse ogen. Ja, je zou misschien kunnen zeggen, ach ja, zo is Lea geboren. Met fletse ogen. De schrift zegt het niet met zoveel woorden, maar ik zou me ook heel goed kunnen voorstellen dat die ogen van Lea ook flets zijn geworden. Flets zijn geworden door de omstandigheden. Flets zijn geworden ook door het feit dat zij misschien nooit liefde heeft gehad in haar leven. Want natuurlijk het feit dat Laban eerst Lea heeft gegeven aan Jacob en daarna Rachel, geeft ook al aan dat kennelijk toch ook Laban weinig liefde voor zijn dochter Lea heeft gehad. Wel, ik heb in heel wat Joodse ogen gekeken. En misschien u ook wel. En wat kun je dan ook vaak, ja, misschien niet zozeer fletsheid, maar wel een enorme melancholie daar in die ogen herkennen. Verdriet, smart. Zoveel Joodse mensen die familie hebben moeten verliezen in de Holocaust. Geen neven, geen nichten, geen ouders, geen grootouders meer hebben. Weet hebben niet alleen dat een deel van hun Joodse familie is omgekomen, maar ook nog in de meest afschuwelijke manier en wijze zijn omgekomen. Zijn vernederd geworden, enzovoort, enzovoort. Opvallend vind ik altijd als je met Joodse mensen spreekt, of misschien niet altijd, maar wel heel vaak, dat je daar iets van terugziet in die ogen. En dat is eigenlijk ook zo kenmerkend voor Lea. Lea, broeders en zusters, wiens ogen flets waren. Zoals ook Mozes dat al had voorzegd in Deuteronomium 28, dat zij zouden hebben een bevend hart. Deuteronomium 28, vers 65, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel. En daar heb je het. Een bevend hart, ook vandaag aan de dag. Ogen vol heimwee. Heimwee naar geborgenheid. Heimwee naar erkenning eindelijk is door ja, de wereldgemeenschap. Heimwee naar een eigen land, niet alleen maar ook om daar in vrede te kunnen wonen. En een kwijnende ziel. En weet u wat mij zo treft in deze geschiedenis? Is dat het verdriet van Lea eigenlijk aan de mensen voorbij gaat. Maar er is één die het ziet, zoals we ook net al hebben gezien in Ezechiël 16. Het grote keerpunt was het moment dat de Heere voorbij kwam. En daar, ja, dat pasgeborene van zijn volk, daar aanschouwde. Met deernis was, ja, getroffen in zijn hart en dan vervolgens zegt leef. En dan ook inderdaad, ja, dat leven dat dreigde te sterven dan ook werkelijk tot leven komt. Wel, dat zien wij dan ook hier bij Lea. We lezen in vers 31, toen de Heere zag dat Lea niet bemind was, opende hij haar schoot. Ziet u? De Heere zag dat Lea niet bemind was. En wat doet de Heere? Hij geeft leven. Hij opent de schoot van Lea. En dan lezen we in dat daarop volgende vers, vers 32, en Lea werd zwanger. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam Ruben, want zo zeide zij, voorwaar, de Heere heeft mijn ellende aangezien. Voorwaar, nu zal mijn man mij lief hebben. De Heere heeft mijn ellende aangezien. Niet mensen. Nee, het was de Heere die haar ellende had aangezien. En de Heere die, doordat hij die ellende van Lea heeft aangezien, dan ook vervolgens de schoot van haar moeder, of haar moeders schoot opent en leven geeft. En hoe geeft de Heere leven, lieve vrienden? Wel, hij geeft leven in zijn zoon. Johannes zegt het zo expliciet, wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En het is geweldig dat we dan ook in die zoon ook, ja, God geopenbaard vinden. U kent wel die bekende woorden die de Heer Jezus zegt tot Filippus in Johannes 14. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. De Heere troost Lea door hem haar dat leven te geven, maar vervolgens ook dat leven te geven in de zoon. En in die zoon zichzelf openbaart. En misschien mag dat ook vanmorgen een toepassing zijn, ook voor u en voor mij leven. Als wij ons misschien ook een weggeworpene ervaren, of misschien met een minderwaardigheidscomplex rondlopen, of wat dan ook, wat er ons aan ons hart kan knagen, wat is het dan belangrijk dat we dan weer gaan zien, niet op onszelf, maar dat we gaan zien op de Zoon, dat we gaan zien op de Heer Jezus Christus. Want inderdaad, dat betekent de naam Ruben, zoals ook Lea dat ook aangeeft. Hè? De Heere heeft mijn ellende aangezien. Ruben betekent aanschouw een zoon. En ik denk dat dat ook het geheim mag zijn, ook van ons christenleven, dat wij eigenlijk elke keer weer opnieuw niet blikken op onszelf, niet blikken op de omstandigheden, maar eigenlijk elke keer weer ons oog richten op de overste luidsman, de voleinder van ons geloof. De Heer Jezus Christus, de Zoon, in wie God ons dat leven heeft geschonken. Voorwaar, de Heere heeft mijn ellende aangezien. O, dat verborgen verdriet, wat er in jou en in uw hart misschien is. Dat verdriet wat je niet kan delen met iemand anders. Dat verdriet waar je misschien zo moeilijk over kan spreken en misschien ook nog nooit met een ander over gesproken heeft. De Heere heeft het gezien. De Heere kent het. En de Heere wil jou ook die liefde betuigen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En jou dat leven in hem dan ook rijkelijk schenken. Wel, het blijft niet bij één zoon, het komt een tweede zoon. We lezen in vers 33. En zij, Lea, werd wederom zwanger, baarde een zoon en zeide: voorwaar, de Heere heeft gehoord dat ik niet bemind ben. Mooi, hè? De Heere heeft het gezien, Ruben. Maar de Heere heeft het ook gehoord. De Heere heeft de jammerklacht van Lea gehoord. Mensen hebben het vermoedelijk niet gehoord of hebben hun oor daarvoor toegestopt. Maar de Heere heeft het wel gehoord. En zegt dan ook Lea, en heeft mij ook deze geschonken, en zij gaf hem de naam Simeon. Simeon. Weet u, in dat woord Simeon, daar ligt dat bekende Hebreeuwse woord Shama in opgesloten. U kent dat wel uit Deuteronomium 6 vers 4. Shama Israël, hoor Israël, de Heere onze God is één. Hoor. Eigenlijk betekent Simeon niet alleen horen, maar betekent Simeon eigenlijk horende. Met andere woorden, er zit een continuïteit in. Het is niet zomaar een momentopname dat de Heere hoort, of dat de Heere wil dat zijn volk hoort. Maar het is voortdurend dat de Heere zijn oor te luisteren legt bij zijn volk. We komen het zo prachtig tegen in Psalm 121, weet je wel. Zie de bewaarder van Israël, hij sluimert, nog slaapt. Het is niet zomaar van tijd tot tijd, een moment op de dag of misschien een moment op de nacht, in de nacht. Maar het is zo dat de bewaarder van Israël geen moment sluimert, geen moment slaapt. Voortdurend zijn ogen en zijn oren op dat volk heeft gericht. En dat is wat Lea ervaart. En dat is ook wat Lea dan ook tot uitdrukking brengt in die prachtige naam Simeon. Wel nu, we zeiden het al, het Ezechiël 16, daar waar we dat voor het eerst dan ook tegenkomen, dat de Heere dan ook ziet, dat volk dat daar dreigt af te sterven, al het moment van de geboorte. Maar het is eigenlijk ook zo prachtig, ook als je verder ook kijkt in bijvoorbeeld Exodus 3. Waar inderdaad ook dat volk daar bezig is, nog als een klein volkje, maar daar worstelt met zijn overleven, om te overleven. Exodus 3, waar, u kent wel die geschiedenis, de Heere zich aan Mozes bekend maakt daar in die brandende braamstruik. En dan is het zo opmerkelijk dat ook de Heere daar in feite ook diezelfde woorden uitspreekt, zoals die ook hier door Lea worden uitgesproken. In Exodus 3 vers 7, daar zegt dan de Heere vanuit die brandende braamstruik daar tot Mozes: ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is, en ik heb hun gejammer over hun drijvers gehoord. Zie je, daar heb je het weer. De Heere heeft het gezien. Smart van zijn volk. En de Heer heeft het gehoord. En dan is het zo opmerkelijk dat vervolgens de Heer dan ook zegt: ja, ik ken hun smarten. Dat wil zoveel zeggen dat de Heer dus ook werkelijk, en dat is eigenlijk ook het beeld van die brandende braamstruik waar de Heer zelf zich in die vuurvlam bevindt. Hij kent die smarten.
Niet alleen dat hij dat gehoord heeft, dat hij dat gezien heeft, maar dat hij daar, om zo te zeggen, ook zelf deelgenoot van is geworden. Datgene wat zijn volk wordt aangedaan, zijn oogappel wordt aangedaan, is eigenlijk ook wat de Heer, om zo te zeggen, ook aan de lijve ondervindt. Dat is prachtig met betrekking tot Israël, maar natuurlijk ook prachtig ook met betrekking tot de gemeente. Want u kent wel die woorden die de Heer spreekt tot Saul. Toen nog: Saul, 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 waarom vervolgt gij mij? De Heer zegt niet: waarom vervolgt gij mijn gemeente? Dat was het in feite wat er plaatsvond. Saul, die daar een geweldige vervolging heeft teweeggebracht daar onder de gelovigen in zijn tijd. Maar de Heere verwoordt dat met: waarom vervolgt gij mij? En dat is eigenlijk ook zo mooi om de Heere ook zo te leren kennen in je leven. Dat de smart die jij hebt, ook een smart is die hij heeft. Dat is ook het prachtige natuurlijk ook in de brief aan de Hebreeën, waar de apostel ook laat zien dat wij niet zomaar een hoge priester hebben die niet met ons kan medelijden, zoals die priesters onder het oude verbond daar wel elke keer die offers brachten voor zichzelf en voor het volk, maar in feite eigenlijk geen deel hadden aan het lijden van de individu, van uw individuele Israëliet. Maar dan laat de apostel zien hoe de Heere inderdaad kan medelijden. Hoe ons verdriet ook zijn verdriet is. En hoe hij weet heeft, hoe hij ziet, hoe hij hoort. En vervolgens, zoals de Heere dat dan ook zegt tegen Mozes: en ik ken hun smarten. Wel nu, en dat betekent eigenlijk de naam Levi. Dat is de derde zoon die Lea mag baren. Lea betekent, of Levi betekent, zoveel als hechten, aankleven, gemeenschap hebben met. Kijk je maar in vers 34, wederom werd zij zwanger, of vers 34 van Genesis 29, wederom werd zij zwanger, baarde een zoon en zeide: nu zal mijn man zich ditmaal aan mij hechten, omdat ik hem 3 zonen gebaard heb. Daarom gaf zij hem de naam Levi. Je ziet dus voortdurend in die namen dat Lea haar, ja, enerzijds haar grote verdriet tot uitdrukking brengt. Haar smachting naar erkenning, haar smachting naar liefde. En tegelijkertijd zij ook tot uitdrukking brengt: ja, nu zal mijn man zich aan mij hechten. En dat is eigenlijk ook wat ook wij in ons leven met de Heere ook mogen ervaren. We mogen weten dat de Heere zich ook aan ons wil verbinden. Het is niet eenrichtingsverkeer. Laten we daar vooral ook voor oppassen dat, laten we zeggen, de hemel voor ons als het ware een soort EHBO-centrum wordt, waar we dan elke keer weer, ja, met ons verdriet en onze moeite naartoe kunnen gaan. Oh ja, dat mag. Maar het is natuurlijk ook twee richtingen. Het valt me zo op dat inderdaad de Heere oog heeft voor de smart van zijn volk. Maar tegelijkertijd dat je dan ook leest, en ik haalde die tekst eigenlijk net ook al eventjes aan in Romeinen 9, waar Paulus dan de smart, ja, tot uitdrukking brengt. Hij zegt: ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer, want ik zou zelf wel van Christus verbannen wensen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Maar het is opmerkelijk dat hij die woorden spreekt, hoofdstuk 9 vers 1, in Christus. Zie je? Met andere woorden, de apostel Paulus, als hij zijn verdriet vertolkt met betrekking tot zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees, hun verloren staat, dan is dat een smart die vooral een smart is van Christus. En zo denk ik, als er vanmiddag naar Papendrecht wordt gegaan, en ik weet niet de details, maar ik neem aan dat het daar toch ook gaat om bewogenheid voor mensen die daar straks wellicht, ja, te prooi vallen aan duistere machten. Dan denk ik dat we daar ook naartoe gaan met die liefde van Christus. Dat we daar ook mee naartoe gaan, ook met dat smart van Christus. En die deernis voor Christus, van Christus voor dat verlorene. En dat ligt eigenlijk ook allemaal opgesloten in die naam Levi. Aanhechten, kleven. De Heere die zich verbindt met zijn volk Israël. De Heere die zich ook wil verbinden ook met ons als gemeente. Want de apostel Paulus zegt het ook zo heel duidelijk, hè, in 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw door wie gij geroepen zijt tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Dat is onze roeping. Om gemeenschap te hebben met zijn Zoon. De Heere verlangt naar die gemeenschap. De Heere verlangt naar die verborgen omgang die we als zijn kinderen met hem mogen hebben. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat de Heere ook in die verborgen omgang, in dat gemeenschap oefenen met ons, ook tegelijkertijd open staat voor onze noden, voor ons verdriet. Maar tegelijkertijd ook zijn hart met ons wil delen. En ook zijn hart en zijn smart voor het verlorene met ons wil delen. En natuurlijk ook zijn liefde voor deze wereld. En in het bijzonder toch ook zijn liefde voor het volk waaruit de Messias, de Heer Jezus Christus, is voortgekomen. Wel, en dan lezen we in vers 35... En Lea werd opnieuw zwanger, baarde een zoon en zeide, nu zal ik de Heere loven. En daarom gaf zij hem de naam Juda. En toen hield zij op met baren. Je zou zeggen, daar vindt een bepaalde afsluiting plaats. Toen hield zij op met baren. We zullen zo zien dat ze nog twee zonen baart. Maar hier is het moment eigenlijk ter afsluiting. En zij geeft deze zoon de naam Juda. En zij verklaart, en dat doet ze eigenlijk met alle namen, ook de betekenis van die naam, want ze zegt, nu zal ik de Heere loven. En dat ligt inderdaad opgesloten in die naam Juda. Juda is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord Yada. En dat betekent loven. Lea die tot een lofprijzing komt. Lea die beseft inderdaad, het is niet Jacob die kinderen in mij verwekt. Nee, het is de Heere die mij dat leven heeft gegeven. Het is de Heere die de moederschoot heeft geopend. Geweldige les overigens, ook voor vandaag. Want wat hoor je vaak jongens stellen zeggen, nou we nemen nog even geen kinderen. We wachten nog even. En dan hebben we het zo gepland dat, weet je wel? Ja. Nou, Lea keek daar op een wat andere manier tegenaan. Lea was er zich van bewust, zoals overigens ook Jacob zich daarvan bewust is. Hè? Want Rachel, kijk maar even in vers 30. Hè? Als Rachel niet baart, dan wordt zij jaloers op haar zuster, vers 1. En dan zegt zij tegen Jacob, geef mij kinderen. En zo niet, dan sterf ik. Ja, er ligt een enorm verlangen bij Rachel. En dan vers 2, toen ontbrandde Jacob storend tegen Rachel en hij zeide, neem ik de plaats van God in, die u de vrucht van de schoot ontzegd heeft. Neem ik de plaats van God in. Het is belangrijk dat we God God laten zijn in ons leven. In ons gezinsleven, in ons huwelijksleven, in ons gemeenteleven. Dat we niet een plaats van God innemen. Dat we zo misschien de dingen naar onze hand gaan zetten. Dat we misschien zo de dingen gaan organiseren. We zijn allemaal van die regelneven. En dat het zomaar zou kunnen zijn, ook in het gemeente zijn. Dat we de plaats van God gaan innemen. Wel, Lea die zegt, ik zal de Heere loven. Ik vind dat zo mooi, hè? Ik zal de Heere loven. En weet je, als je dan nog eventjes denkt aan de namen, hè, dan is dat, begint dat bij Ruben, weet je wel. Hè? Namelijk hè, de zoon. Hè? Zie de zoon, Ruben. En dan vervolgens Simeon, het horen. En dan vervolgens die derde zoon, Levi, het aankleven, het gemeenschap hebben met. En ik zou bijna zeggen, als logisch gevolg, volg dan het aanbidden van de Heer. Aanbidden van de Heer is niet in de eerste plaats ja, iets wat tot stand komt, hè, door middel van het in extase komen of wat dan ook. Door allerlei invloeden van muziek of wat dan ook. Hè, die je ziel zo laten optuigen, zodat je dan op een gegeven moment komt tot aanbidding. Nee, aanbidding is het kennen van de Zoon. Het luisteren naar zijn stem, Simeon. En dan vervolgens het gemeenschap hebben met Levi. En dan vervolgens, dan komt inderdaad Juda. Jada. Het loven en aanbidden. Nu zal ik zal de Heere loven. En dat is eigenlijk ook zo mooi, dat ja, als we het hebben over Juda, de zoon die Lea mag voortbrengen. Lea die niet bemind was, weet je wel. Lea waar de mensen geen oog voor hadden, maar zij mocht wel de zoon voortbrengen waar de Messias uit is voortgekomen. Heel bijzonder hoe de Heere juist uit de schoot van Lea uiteindelijk de Messias heeft laten voortkomen. Juda, Jehuda is het in het Hebreeuws. En het is inderdaad opmerkelijk, zoals iemand laatst ook had ontdekt, dat er heel veel verwantschap is tussen die naam Jehuda en die naam die we niet weten hoe die moet uitgesproken worden. Jehovah, die onuitsprekelijke godsnaam. Maar het is opmerkelijk dat diezelfde letters ook daar weer terugkomen in die naam Jehuda, alleen met de toevoeging van de Dalet. En u weet, als we het hebben over de Dalet, dan hebben we het ook over een bekende naam die ook met een Dalet in het Hebreeuws begint, namelijk David. David. En inderdaad, uit Jehuda is David voortgekomen. Maar niet zomaar David, maar ook de zoon van David. Hij die God is in het vlees geopenbaard. De Heer Jezus Christus. Want, ach, we citeerden net al eventjes Romeinen 9. Maar het mooie is hè, dat dan vervolgens ook Paulus ook opsomt al die voorrechten van het Joodse volk. En dan als laatste zegt, en uit hen is de Christus voortgekomen, welke is God tot in eeuwigheid te prijzen. Of te prijzen tot in eeuwigheid. De Zoon, Christus, Hij die uit Jehuda is voortgekomen, maar Hij die tegelijkertijd ook God is. Hij die alle eer en alle lof ook inderdaad toekomt. En dan is het natuurlijk prachtig als we dan ook verder lezen wat Jacob dan ook mag zeggen in Genesis 49 vers 10... Dan zegt hij, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de heerserstaf zal tussen zijn voeten en niet wijken totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. En dan hebben we het inderdaad over de zoon van God, de zoon van Abraham, de zoon van David, Jehuda, Jezus de Christus, die straks ook inderdaad zal komen. Als de silo, als degene die dan ook over de aarde zal regeren. Ruben, aanschouw een zoon. Simeon, de Heer heeft gehoord. Levi, nu zal mijn man zich aan mij hechten. Juda, nu zal ik de Heere loven. Maar er komen nog twee zonen bij en daar gaan we dan ook mee afsluiten. Kijk je maar eens in Genesis 30, daar lezen we in vers 17... En God hoorde naar Lea, opnieuw hoorde God naar Lea. En zij werd zwanger en baarde Jacob een vijfde zoon. Toen zeide Lea, God heeft mijn loon gegeven, omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb. En zij gaf hem de naam Issachar. Ziet u? Ook hier weer het geloofsleven van Lea. God heeft mij mijn loon gegeven. Deze zoon is niet, ja, een gave van Jacob. Is niet een gave van het toevalslot of hoe je het ook maar noemen wil. Nee, ook deze zoon is een bijzondere zoon. Zij ziet dat als het loon van God gegeven. Wat geweldig, broeders en zusters, dat ook wij mogen kennen dat loon dat God ons heeft gegeven. Dat, ja, in alles wat we ontvangen in deze wereld aan misschien aardse goederen, maar boven alles ook geestelijke goederen, dat we dat toch vooral ook zien als een gave van God, als een loon dat de Heere ons zo rijkelijk heeft geschonken in en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Asaf zegt het zo mooi in Psalm 73, wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u begeer ik niets op aarde. Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijn hart een rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Hij is dat erfdeel, hij is dat loon. En wat begeer ik nevens hem, nog in de hemel, nog op aarde. En dat is wat Lea hier zo prachtig tot uitdrukking brengt in de naam Issachar. Zij is er zich van bewust dat, ja, de Heere haar loon heeft geschonken. En dan nog eenmaal wordt Lea zwanger en dat zien wij dan in vers 19. Wederom werd, van Genesis 30, wederom werd Lea zwanger en baarde Jacob een zesde zoon. En toen zeide Lea, God heeft mij een schoon geschenk gegeven. En wat is dat schone geschenk? Ditmaal zal mijn man bij mij wonen, omdat ik hem zes zonen gebaard heb. En zij noemde hem Zebulon. En dat betekent woonplaats. Niet zomaar een woonplaats. Nee. Een woonplaats, ja, waar haar man ook bij haar zal wonen. En u begrijpt wel wat een prachtige geestelijke les hierin ligt opgesloten. Want eigenlijk, en daar sluiten we dan ook mee af, zien wij in al die namen in feite niets anders dan het heilsplan wat God heeft met zijn volk Israël. Ruben de zoon, daar begint het mee. Buiten de zoon is er geen leven. Simeon, de Heere die hoort, of horende. Levi, de Heere die zich verbindt. En zo zal het ook inderdaad ook straks ook gebeuren. Als straks het volk Israël de zoon zal aanschouwen. En zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem een rouwklacht aanheffen. Als inderdaad een enige geboren zoon. Als ze hem zullen zien. En vervolgens dan ook hem zullen horen. Naar zijn stem zullen luisteren. En dan vervolgens ook dat volk in de toekomst tot bekering zal komen. Dan zal ook inderdaad het zo zijn, broeders en zusters, dat de Heere zich met dat volk zal verbinden. Maar dat dacht ik hier wel eens vaker gezegd tegen elkaar, dat we zo vaak merken dat de samengestelde namen van de Heere inderdaad zoveel met dat volk verband houdt. De God van Israël, de rotssteen Israëls, de koning Israëls, de herder Israëls. Eigenlijk allemaal verbindingen in die namen en die werken die de Heere doet, die nauw verbonden zijn met zijn volk. Levi. En dan vervolgens Juda. Ja, inderdaad. De Heere die dan ook door dat volk straks ook aanbeden zal worden. Je staat in Jesaja 43 dat de Heere zegt, het volk dat ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Straks zal inderdaad dat volk de lof van God verkondigen, zal de God van Israël groot gemaakt worden door het volk van Israël. En dan zal ook inderdaad Issachar ook blijken dat de Heere het loon is van dat volk. Dat volk dat nooit iets heeft ontvangen van de wereld, is verguisd geweest, enzovoort, enzovoort. Maar dan zal blijken uit de handen van de Heere dat loon te ontvangen en eigenlijk dat leven te ontvangen in de Zoon, in de Messias. En dan als laatste Zebulon. Ja, want de Heere zal straks onder zijn volk gaan wonen. Hij deed dat al in de tabernakel. Hij heeft dat ook gedaan in de tempel. Hij heeft dat gedaan toen de Heer Jezus kwam op deze aarde. Toen heeft hij onder hen getabernakeld, staat er letterlijk in Johannes 1. En als hij terug zal komen, dan zal hij weer opnieuw te midden van dat volk wonen. Het is prachtig ook als je denkt ook aan Ezechiël vanaf hoofdstuk 40, waarin dan ook een beschrijving wordt gegeven over die tempel die straks in Jeruzalem zal staan, waar de Heere dan ook te midden van zijn volk zal wonen. Ook Zacharia spreekt er zo prachtig over in Zacharia 2, daar lees je dat de Heere te midden van zijn volk zal wonen in Jeruzalem. Jeruzalem, dat dan een open stad zal zijn, er zullen geen muren meer nodig zijn zoals vandaag aan de dag. Maar er staat er en de Heere zelf zal om dat volk als een vurige muur dan ook dat volk daar in Jeruzalem beschermen. Als de Heere zelf de heerlijkheid, zo staat er in Zacharia 2, van dat volk zal zijn, daar in Jeruzalem. En weet u wat zo mooi is? Dat dan ook de volken ook zullen mogen delen in die zegen van dat Zebulon. Dat ook de volken dan ook mogen delen in het feit dat de Heere te midden van zijn volk en de volkeren woont. Zebulon. En dan weet u, hè, dat uiteindelijk dan in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat we dan ook weer opnieuw lezen, en ik citeer in Openbaring 21, dat Johannes zegt, en ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God getooid als een bruid. Weten we meteen wie de bruid is. Jeruzalem, nederdalende, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En dan staat er, en ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En dan staat er zo mooi, dan moet ik weer denken aan Lea. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Wel, zou Lea het geweten hebben toen ze deze namen gaf? Ik denk het eigenlijk niet. Maar ik zie wel de hand van de Heer, de hand van Gods geest, die haar deze geweldige namen aan die zes zonen heeft gegeven. En misschien zonder het zich bewust te zijn, daarin ook die geweldige uiteenzetting geeft van dat heilsplan van God met zijn volk Israël. Maar ook met de volkeren der aarde. En hoe troostrijk ook voor u en voor mij te mogen weten dat we een God hebben die hoort, een God hebben die ziet, een God hebben die gemeenschap wil hebben, ook met ons als zijn kinderen. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.